Dit najaar hebben we een reeks van lezingen over de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. En vandaag gaat het over de Boeddha, de eerste van de drie juwelen. Zonder Boeddha geen Dhamma en zonder Dhamma geen Sangha. En we hebben het dan over de Boeddha, maar in alle stromingen in het boeddhisme is er sprake van meerdere Boeddha's. Er zijn er vele. Een Boeddha is iemand die verlichting heeft bereikt en les geeft. Zijn leer, zijn ontdekkingen doorgeeft aan anderen. En de manier van mediteren die we hier doen, Vipassana meditatie, hoort bij de oudste stroming in het boeddhisme, Theravada boeddhisme. En in het Theravada boeddhisme is er vooral de aandacht voor de historische Boeddha. Dus de Indiase prins Siddhartha Gautama en het levensverhaal van die prins. Dus er zijn heel veel sutta's die vertellen waar Siddhartha was, de Boeddha was en wat hij vertelde en tegen wie. Dus dat wordt heel erg gefocust op het levensverhaal. En er zijn er andere stromingen in het boeddhisme, zoals het Mahayana boeddhisme, dat is een latere stroming, bijvoorbeeld de Zen. Die gaat veel meer uit van Boeddha natuur. En ieder mens heeft Boeddha natuur. En dan gaat het dus over een potentieel om in een staat van zijn te raken. En die staat van zijn te belichamen, te leven. Dat in je leven toe te passen. En als je op die manier kijkt, dan zijn er dus ontelbare Boeddha's. Want er zijn ontelbare mensen. En binnen het Tibetaans boeddhisme hebben ze 9 Boeddha's. Dus daar zijn bepaalde kwaliteiten gekoppeld aan een bepaalde Boeddha. Bijvoorbeeld je hebt Avalokiteshvara, dat is de Boeddha van compassie. Je hebt Manjushri, dat is de Boeddha van wijsheid. Dus zo heb je verschillende Boeddha's die staan voor een bepaalde kwaliteit. Maar in de Theravada wordt de meeste aandacht gegeven aan Siddhartha Gautama. Prins, zoon, koningszoon. Siddhartha betekent trouwens de naam, betekent trouwens hij die zijn doel bereikt heeft. Dus toen die prins geboren werd, was bij de naam ook al meteen duidelijk dat het een bijzondere persoon was. Hij die zijn doel bereikt heeft. En die prins die groeide op in een prinselijke omgeving, dus alle weelde en dat wat comfort en luxe heeft, was om hem heen. En ondanks die omgeving deed hij de ontdekking dat ook zo'n prachtig, ja, ook zo'n levensomstandigheid die zo gunstig is, geeft geen blijvend geluk. Want ook een prins kan ziek worden, wordt oud en sterft. En daarom ging die prins Siddhartha op zoek naar blijvend geluk. Hij verliet het paleis, hij verliet zijn vrouw, hij verliet zijn kind, om eigenlijk het andere uiterste te gaan leven. Hij werd asceet. Dus alles wat comfortabel en prettig was, dat zwoer hij daarna af. Een asceet was iemand die probeerde door heel bewust alle prettige ervaringen uit te bannen, verlichting te bereiken. En dat ging dan bijvoorbeeld over eten, dat je niet eet, dat je vast. Of dat ging over zo onprettig mogelijk zitten. Nou, wij probeer het onszelf nog gemakkelijk te maken met een kussentje of een bankje, maar Een asceet zou, die zit dus op een spijkerbed. Of mensen, asceten, die hun lichaam kastijden, die bewust pijn oproepen. Als manier om de neiging om iets graag te willen, om het verlangen, de hechting, om die tegen te werken, om die uit te bannen. En zo leefde die prins Siddhartha eigenlijk de twee uitersten, van heel comfortabel naar ascetisch. En hij kwam erachter dat geen van beide vormen, geen van beide methodes hem brachten wat hij zocht. Ook dat zeven leven bracht hem niet in contact met blijvend geluk. En toen besloot hij om in zijn eentje verder te zoeken. En vond de meditatie waarbij hij zijn geest concentreerde, bezonkenheid zat er dan, en helderheid. Dus weten wat je ervaart. En dat wat hij ervoer, onderzoeken. Onderzoeken zodat inzicht ontstaat. En inzicht gaat dan over dat wat heilzaam is, dat wat een prettig effect heeft, dat wat een heilzaam, vredegevend effect heeft, of dat wat onheilzaam is. Wat geen vrede als vervolg geeft. In de eerste van deze reeks had ik het over Sila Samadhi Panya. Sila gaat over deugdzaamheid, Samadhi gaat over concentratie, meditatie. En Panya gaat over wijsheid. Dus hier zie je opnieuw dat door opmerkzaam te zijn, Samadhi, komt er zicht op hoe de realiteit in elkaar zit. En als je zicht krijgt op wat heilzaam is en wat onheilzaam is, dan komt er ook de vertaling naar en dan zo leven dat je het heilzame doet en het onheilzame nalaat. En deze prinsenzoon, deze Siddhartha, bereikt verlichting en daarmee wordt hij Boeddha. En wat maakt een Boeddha nou tot een Boeddha? Dan wil ik de kwaliteiten noemen, 9 kwaliteiten van een Boeddha, die in Azië alle dagen gereciteerd worden in wat dan heet de Buddha Nusati. En een Nusati is een contemplatie, dus iets waar je over denkt, iets wat je uitspreekt, waar je je geest op richt, je geest mee vult, woorden waar je je aandacht bij houdt. En die 9 kwaliteiten die een Boeddha tot een Boeddha maken. De eerste gaat over het alle onheilzame staten van geest zijn definitief uitgebannen. Arahant heet dat dan. Definitief ontdaan van alle onheilzame staten van geest. En het tweede is een Boeddha is een Boeddha, want hij heeft verlichting bereikt op eigen kracht. Dus niet door het van een ander te horen of er van een ander over te horen, maar op eigen kracht de ontwikkeling gedaan en de methode gevonden. Derde kwaliteit is volmaakt in wijsheid en deugd. Wat ik net zei, als je weet wat heilzaam en onheilzaam is en welk effect dat heeft, dan richt je je leven zo in, dan leef je zo, deugdzaamheid, dat het meditatieproces niet dwarsboomt, dat niet elkaar in de weg zit. Dus volmaakt in wijsheid en deugd. Inzicht vertaald naar spreken en handelen. De vierde, wel gegaan. Dus alle fases van een meditatieproces, van een meditatieproces tot en met de verlichting, doorlopen. vijfde is begrip van alle werelden. En dat slaat op helderziendheid. Dus begrip van de werelden, van vormen, van wezens en van plaatsen. Zesde kwaliteit gaat over de onvergelijkbare gids, dus de best mogelijke leraar voor mensen en goden. Een onvergelijkbare gids voor mensen die op zoek zijn naar het spirituele pad. Dat is de zesde. En de zevende is een gids voor mensen en goden. De achtste is, de Boeddha is een Boeddha, want die is ontwaakt, wakker, helder. En tot slot de negende, een Boeddha is een Boeddha, omdat die staat van zijn een gezegende staat is. En deze kwaliteiten van de Boeddha worden in Azië, in het Pali, alle dagen in de kloosters gereciteerd. Ik moest vandaag, toen ik dat opschreef, denken aan het Onze Vader in de christelijke traditie. In de tijd dat ik jong was, werd het Onze Vader op school gebeden, op de club gebeden, bij alle samenkomsten waar je bij elkaar kwam, werd er begonnen met gebed en vaak was dat het Onze Vader. Zoiets is ook het reciteren van de kwaliteiten van de Boeddha of het toevlucht nemen tot de Boeddha en de Dhamma en de Sangha is in Azië, ja, gewoon standaard, een standaard start. En als ik dan zo'n verhaal hou over de Boeddha, dan realiseer ik me van, dat is iets wat we hier in het Westen niet van huis uit hebben meegekregen. Tenminste, daar ga ik vanuit. We hebben niet op school automatisch, hè, dat het helemaal in de cultuur is en dat het volledig automatisch tot je komt, dat is hier in Nederland niet zo. We zijn groot geworden in een christelijke cultuur. En op zich zijn er ook wel linken naar dat wat in de christelijke cultuur speelt. Jezus Christus, Zoon van God, geboren als mens, verlosser. Dus mensen worden verlost door de genade van God, door het sterven van Christus. En misschien is dat iets wat een belangrijke waarde voor je is. Misschien is dat iets waar je vroeger wel van gehoord hebt, maar waar je juist afstand van genomen hebt. En misschien is het iets waar je heel weinig van weet. En zo kan dat dan ook zijn rond de Boeddha. Siddhartha, koningszoon, geboren als mens, die de verlichting heeft bereikt. En zo kom je in contact. Zo kwam de Boeddha in contact met bovenwereldse staten van geest, verlichting. En wij, misschien is het een belangrijke waarde voor je, boeddhisme, het verlicht zijn van de Boeddha. En misschien is het iets waar je helemaal niks mee hebt. Of misschien is het iets waar je niet eens zoveel van weet. En zoals we hier bij elkaar zitten, durf ik wel te beweren dat we geen van allen verlicht zijn. En misschien is de verlichting bereiken ook wel helemaal niet ons doel. Zijn we daar helemaal niet zo mee bezig? Of hebben we het idee dat het iets is waarbij je de lat wel heel erg hoog legt? En het dus ook niet goed mogelijk zal zijn om verlicht te raken. Of misschien vind je het wel heel interessant en is het iets om naar te streven, waar je naar kunt verlangen. En dan kom je eigenlijk ook al heel subtiel in, als je over zoiets nadenkt, dan kom je automatisch bij hoe de geest ermee omgaat. Dat is iets waar je naar verlangt, waar je weerstand naar hebt of waar je niet mee bezig bent. En dat is nou precies de kern van waar de leer van de Boeddha over gaat. In de diepste zin is er altijd in een mens de neiging om te weten van, daar voldoe ik niet aan. Zo ben ik niet. Ik ben nog niet verlicht. Ik ben nog niet perfect. Dat kan ik niet. Of het verlangen om gezien te worden. Het verlangen om iets te bereiken. Verlangen om aandacht te krijgen. Het verlangen om iemand te zijn. Of de staat van geest waarin je zoekende bent. Twijfels hebt. Niet goed weet. Je afvraagt. En dat is nou precies de kern van de leer van de Boeddha. Dat die neigingen van een mens, dat ieder mens daarmee behept is. En dat de Boeddha de ontdekking deed dat en verlangen en weerstand en onwetendheid in ieder mens zijn en dat dat een reactiepatroon op gang brengt. Dat dat een maalstroom van steeds nieuwe ervaringen oproept. Dat als er verlangen is, dat je daar dan je best op doet en meer van wil. Dat er aversie is, dat je dan gaat proberen om het op te lossen, om ergens van af te komen. Als er onwetendheid is, dat je dan niet in contact bent, dat er dan onbewustzijn is. En dat is menselijk, dat is de condition humaine. En de ontdekking van de Boeddha was dat door te mediteren, dat je gewaar wordt. Gewaar wordt van wat er speelt, dat je helder ziet wat er is. En dat je daardoor ook kunt zijn met wat er is. En het gaat niet alleen op ieder moment gewaar zijn. Het gaat om dat dat gewaar zijn leidt tot inzicht, tot wijsheid. Dat je dus in de gaten krijgt dat dat wat ieder mens heeft, verlangen, aversie, onwetendheid, wat voor reactiepatronen dat oproept. En wat voor effect dat heeft. Wat daaruit voortkomt. Al die verschillende ervaringen die daar, ja, van het een komt het ander. Ik zie altijd zo'n dominosteen die dan een heleboel andere dominostenen ook omgooit. Gewaarzijn, oplettendheid brengt inzicht. En dat inzicht brengt je in contact met het gegeven dat ieder mens dus in die condition humaine, dat je dat deelt. Ieder mens leeft met het feit dat er veranderlijkheid is, dat dingen instabiel zijn, dat het niet gaat zoals je wel zou willen, dat er geen houvast te vinden is, dat je geen controle hebt over wat er gebeurt. Dus gewaarzijn brengt inzicht en inzicht brengt je bij het feit dat we dat als mens delen. Gedeelde menselijkheid. En dat is compassie. Dat ontwikkelt compassie. Dus het idee van verlichting bereiken van de Boeddha, van de staat van geest, van perfectie. De reacties daarop brengen je meteen in contact met waar het de Boeddha om ging. Namelijk dat je in je eigen ervaring kunt herkennen verlangen, aversie, onwetendheid. En dat herkennen geeft het doorzien. Het doorzien geeft de mogelijkheid om ernaar te leven, zodat je de verwarring en de onrust en de ontevredenheid niet voedt. En ieder moment dat er opmerkzaamheid is, is er een moment van vrij zijn. Is er een moment van verlichting. En de Boeddha heeft dat dan levenslang achter elkaar in een staat van perfectie, in een enorme grote hoeveelheid. Maar op het moment dat er gewaarzijn is en je kunt zijn met wat er is en je zicht hebt op wat er speelt, zonder dat je erin gevangen zit en je daarmee ook bij die bodem van compassie, van medemenselijkheid kunt zijn, is er een moment van verlichting. En hoe meer momenten van verlichting je aan elkaar kunt koppelen, hoe sterker en krachtiger het wordt. En de Boeddha was niet iemand die vond dat iedereen boeddhist moest worden. Toen hij ging overlijden, heeft hij ook niet een opvolger aangewezen. Hij heeft de uitspraak gedaan: wie de Boeddha ziet, wie mij ziet, ziet de Dhamma. En de Dhamma is een leer, is dat wat we ontdekken, is het inzicht. Wie mij ziet, ziet de Dhamma. Wie de Dhamma ziet, ziet mij. Dus als je met de leer van de Boeddha in contact komt en als je voor jezelf ervaart en ontdekt hoe verlichting werkt, hoe die momenten van opmerkzaamheid uitwerken, dan is er op dat moment een ervaring van in contact zijn met wat de Boeddha ook ervaren heeft. En dat is het bijzondere. De Boeddha was in eerste instantie een mens. En ieder mens heeft het potentieel om in contact te komen met ontwaken, met helder zijn, met inzicht hebben. En van daaruit ook die verbondenheid ervaren. Wij zijn degene die de Dhamma belichamen. Dus wij houden de Boeddha levend. We hebben potentie. We hebben de mogelijkheid om gewaar te zijn. We hebben de potentie om vrij te zijn van reactiepatronen op dat wat we ervaren. Al dat trekken en duwen. Al dat vereenzelvigen, proberen je ergens aan vast te houden. Of juist ergens proberen vanaf te komen. En hoe meer momenten van weten waar je met je aandacht bent, hoe meer momenten van weten wat je ervaart, je aan elkaar kunt rijgen, achter elkaar kunt koppelen, aan elkaar kunt, ja, zodat het een doorgaande stroom is, hoe lichter en vrijer je in die ervaring kunt zijn. En zo zullen onheilzame staten van geest, onheilzame manieren van doen, ook afzwakken, uitdoven, steeds losser worden. En zo bouwt verlichting zich op. En die potentie hebben we allemaal. En van daaruit kun je dan weer contact maken met het verhaal, dat levensverhaal van Siddhartha, het levensverhaal van een mens die verlichting bereikt en die die leren ook heeft doorgegeven en van daaruit ook dankbaar zijn dat het zo gegaan is. Dat het hem gelukt is. En dat hij het heeft doorverteld. En dat wij zoveel jaar later, zoveel landen verder, daar ook mee in contact zijn gekomen. Ook daarmee, ja, dat het mogelijk is om dat samen te oefenen. Dat het mogelijk is om dat samen te leven. Vandaar het respect betuigen aan Boeddha, Dhamma, Sangha. Vandaar het toevlucht nemen tot Boeddha, Dhamma, Sangha. Ik vond het wel bijzonder dat de Dalai Lama noemde dat het niet nodig is om boeddhist te worden. De Dalai Lama noemde dat het niet nodig is om boeddhist te worden. En die benadrukte daarin het feit dat zodra je je iets toe-eigent, dat verhaal van de Boeddha, dat wat boeddhisme is, dat is het ware, dat is het goede, dan maak je ook automatisch een wij en een zij. Wat je bij de Dalai Lama niet kunt voorstellen, dat hij iets zou af willen doen aan de verlichting van de Boeddha, of aan de potentie en de kracht van wat de Boeddha heeft ontdekt. Maar dat ook dan je alert moet zijn dat je er geen oorlog om gaat voeren. Dat je je er niet door gaat afzetten tegen anderen. Dat je er geen wij zijn het ware van maakt. Om op die manier in het midden uit te komen van de motivatie en de potentie om het goede van het mediteren, om je daarin te laten inspireren en je in te laten voeden. En aan de andere kant om het niet te gebruiken als iets waar je je mee vereenzelvigt, zodat je daarmee jezelf op een voetstuk zet en andere mensen dus net iets lager, net iets minder perfect. Want die menselijke geest zal altijd bezig blijven met verlangen, met competitie, met aversie, met oordelen. En dat vraagt werkelijk een steeds opnieuw alert zijn van hoe dat werkt, hoe dat gaat. Zelfs bij zoiets als een verhaal over de Boeddha. Of zelfs bij zoiets als een leer van de Boeddha. En zelfs bij zoiets als volgelingen van de Boeddha, de Sangha.